Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. Mijn naam is Marjolein Hermans en ik zit vandaag in de studio met Daan van der Pas. Van harte welkom.
Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn bij jullie vanavond.
Ja, ik vind het ook heel leuk. We hebben een leuk onderwerp. Het is iets waar ik niks vanaf weet, dus je kunt me er alles over vertellen in de komende drie kwartier aan een uurtje. Vertel, wat brengt jou hier?
Wat brengt mij hier? Nou, ik kom jullie iets leren over zuivere wijnen.
Zuivere wijnen, wat zijn dat dan precies?
Zuivere wijnen zijn kort gezegd wijnen zonder toevoegingen. Met een laag sulfietgehalte. Dus ook wijn waar je geen hoofdpijn van krijgt.
Dat klinkt me als muziek in de oren. Maar eerst, voordat we daarna gaan luisteren, vertel mij, waarom zou ik dat van jou moeten aannemen?
Je zou dat van mij mogen aannemen, omdat ik zowel in de praktijk als in de theorie daar jarenlange ervaring in heb. Inmiddels 17 jaar in de horeca. Onder andere als sommelier, restaurantmanager en gastvrouw. Maar ook 6 jaar gestudeerd en al iets langer dan 6 jaar een eigen wijnhandel. Met de specialisatie in zuivere wijnen.
Wauw, nou dat klinkt mij als een goed startpunt. We gaan daarom dus ook de klok starten. Ik heb hem hier bij me. Ik zet hem op 3 kwartier. En dan geef ik hem even aan de technicus en die houdt dan even de tijd bij. Dit is onze spreektijd. Nou vertel, je had een opleiding gedaan en ik hoorde daar al verschillende dingen voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld sommelier, zeg je het zo, of sommelier?
Sommelier, ja.
En wat houdt dat nou precies in? Wat leer je daar?
Ik heb niet de specifieke sommelieropleiding gedaan. Maar mijn eerste opleiding was horeca ondernemer manager. In die opleiding heb ik geleerd hoe het is om een horecazaak te managen. En ook om een ondernemersplan te schrijven bijvoorbeeld. In die opleiding heb ik ook hele mooie stages gehad. Onder andere in Rotterdam op het cruiseschip. Daar heb ik geleerd hoe je manager bent op feesten en partijen.
Dat klinkt geweldig.
Ja, dat was een hele mooie tijd. Daarnaast heb ik ook bij Maison van de Boer bijvoorbeeld gewerkt in de catering, waar ik ook mee de partijen mocht opbouwen en aansturen. En na deze opleiding ben ik de opleiding zelfstandig werkend gastvrouw gaan volgen. Die was wel 1 niveau lager, maar in die opleiding heb ik mijn eerste wijncertificaat mogen behalen. En in die opleiding is ook mijn liefde voor wijn ontstaan.
Wat is nou precies een wijncertificaat?
Een wijncertificaat is een oorkonde, een certificaat die je ontvangt nadat je zoveel uren hebt geleerd voor een bepaald vak.
Oké, en daar zijn er dus meerdere van. Hoe zit dat?
Ja, ik heb bijvoorbeeld Sven 1, dus ik heb op papier het basiscertificaat. In de praktijk ben ik daarin doorgegroeid, maar je hebt bijvoorbeeld ook Sven 2, 3, 4. Je hebt de WZ, maar ook daarin ga je echt met de tijd mee, dus dat verandert ook om de zoveel jaar. En je hebt bijvoorbeeld ook een opleiding als vinoloog. En een vinoloog is nog geschoolder dan een sommelier. Maar het stukje vinologie vind ik te ver gaan, zeg maar, voor hetgene wat ik leuk vind in de wijn.
Want wat komt daar dan nog extra bij als je dat wel zou studeren?
Zoals ik het heel makkelijk zeg, en misschien ontkracht ik het dan een beetje, maar ik zeg dan, ik vind het niet belangrijk hoeveel graden het was in dat jaartal op die coördinaat in Spanje bijvoorbeeld. Oh, ja, en wat dat dan doet voor de wijnbouw. Ik vind het veel belangrijker hoe het nu is. En ik vind het fijner om met de gasten om te gaan. Om echt ook als gastvrouw naar voren te komen en als ondernemer. In plaats van dat ik bijvoorbeeld continu bezig ben met het schenken van wijnen op hoog niveau.
Juist. En je hebt ook een eigen bedrijf met een hele leuke naam. Hoe ben je daar zo bij gekomen om dat helemaal te gaan opstarten? En wat was het idee daarachter?
Toen ik 11 jaar in de horeca werkte, toen was daarna mijn laatste baan leidinggevende in een restaurant van een sauna. Daarin voelde ik te weinig uitdaging. En toen ontstond eigenlijk de drive om echt mijn eigen ondernemersplan te schrijven. Die heb ik dus ook naast die baan geschreven. En daarin kwam eigenlijk alles samen wat ik heel erg leuk vind. En dat zegt mijn bedrijfsnaam ook, zeg maar, ook echt met de uitroepteken erachter van vol enthousiasme en vol liefde voor het vak.
Wijnzinnig.
Ja.
Leuke naam.
Ja, dankjewel. En ja, dus de waanzinnigheid van wijn wil ik hiermee laten zien.
Superleuk. Ik als totaal geen wijnexpert, hè? Wat voor soorten wijnen zijn er? Wat is het onderscheid tussen die wijnen? Hoe kan ik ze een beetje categoriseren?
Qua categorieën kun je denken aan mousserende wijnen. Dus wijnen met bubbels, de cava, prosecco, champagnes. Een andere categorie zijn de witte wijnen, rosé, rode wijnen, dessertwijn of port, sherry.
Ja, dat ik was me er niet eens van bewust dat je dat eigenlijk ook allemaal wijn noemt. Voor mij waren het soort van andere categorieën of zo.
De categorieën zijn anders van naam. En in mijn wijnkaart komt alles samen.
Dus je verkoopt die ook allemaal? Dus niet alleen maar rode wijn, witte wijn, rosé, maar ook cava's en prosecco's en ja. Port misschien?
Ja, van champagne tot port, champagne. Kort gezegd. Okay. Ja, ik heb inmiddels 120 verschillende wijnen in mijn assortiment.
Wauw.
Ja, ja.
En als ik naar zo'n slijterij ga, dan heb ik nooit een idee wat ik nou moet kopen. Je ziet hele goedkope wijnen dat je denkt, nou, die kan ik zo meenemen. En hele dure, maar waar zit dat verschil nou in? Wat maakt nou dat die prijs zo verschillend is?
Ja, veel mensen zeggen dat de wijnen die duurder zijn dan ook vaak lekkerder zijn of beter. Maar het prijsverschil zit hem vooral in dat dure wijnen vaak in kleine oplages worden gemaakt. Of dat bijvoorbeeld een reserva of een grande reserva is. En dat betekent dan weer hoeveel maanden de wijn op hout heeft gelegen. Oftewel hoeveel productiewerk daaraan vooraf gegaan is. Daarin zit ook vaak het prijsverschil. De wat goedkopere wijnen worden vaak in bulk oplages gemaakt en kunnen daardoor ook voor een lagere prijs verkocht worden.
En op hout gelegen, hoorde ik je net zeggen, is dat een standaard procedure bij wijn?
Nee, niet standaard. Bij wijn heb je RVS-tanks, dus roestvrij stalen tanks, en houtlagering. En als je kijkt naar puur naar de houtlagering, dan kun je ook weer kiezen uit Amerikaans eiken, Frans eiken. Het hoeft niet per se eikenhout te zijn. Het kan ook andere soorten houten zijn. Of andere houtsoorten. De wijnmaker kan ervoor kiezen om de wijn 3 maanden op hout te leggen. Maar misschien ook 3 jaar. Het houten vat kan eerst gebrand zijn. Of er kan eerst whisky ingerijpt hebben. Dus het is echt, zeg maar, de wijnmaker kan op die manier ook de wijn naar smaak maken.
En hoeveel merk je daar dan van in de wijn?
Veel, ja. Een echte fijnproever. Die kan proeven op wat voor hout de wijn gelegen heeft.
Wauw. En kan je dat zelf ook? Is dat iets wat jij ook leuk vindt om te doen?
Ja, zeker. Ja. Ja, met 17 jaar ervaring en liefde en passie voor mijn vak heb ik dat wel mogen leren.
En waar komt die passie nou vandaan eigenlijk?
Nou, dat is grappig, want ik ben eigenlijk een bierdrinker, een bierliefhebber. En voordat ik mijn opleiding ging doen, dronk ik dus graag bier, pils, speciaal bier. Dus ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in die smaken van de producten en ook het verhaal daarachter. Maar tijdens mijn opleiding heb ik pas wijn leren waarderen. Omdat ik dus ook leerde wat het verhaal achter de wijn was. En op die manier ga je dus ook anders proeven. Tenminste, dat was mijn ervaring. Ja, zo is mijn liefde voor wijn ontstaan. Dus echt in de opleiding. En dan naast de opleidingen ook in de praktijk.
En wat is nou een van je favoriete wijnen?
Nou, ik ben geen Chardonnay-liefhebber. Maar ik heb een houtgelagerde Chardonnay in mijn assortiment. En die springt er voor mij wel echt uit. Maar nu het voorjaar in de zomer kun je denken aan een Pinot Grigio van Verdejo, die ik dan graag drink. En qua rode wijnen wel echt de volle, houtgelagerde, stevige rode wijnen.
Die vind ik zelf ook altijd erg lekker. Ja. En je hebt ook van alles meegenomen. Misschien leuk om gewoon een van die flessen erbij te pakken en daar iets over te vertellen, zodat mensen ook een beetje feeling krijgen bij wat komt er allemaal kijken bij die wijnkennis.
Ja, kan zeker.
Ja, maar pak er eentje die je leuk vindt, want ik heb zelf echt geen idee.
Oké, ga ik even kijken. Nou, deze is wel interessant. Die ligt ook meteen bovenop. Dit is een wijn uit Spanje, uit de Rioja-streek. Niet voor mijn gezicht houden. Uit de Rioja-streek. Rioja is een heel bekend Spaans wijngebied. Ligt echt een beetje in het midden van Spanje ook. En de Rioja is ook echt een kwaliteitsbenaming. Dus stel dat de Rioja op een fles staat, dan zijn alle druiven ook van 1 oogstjaar. Als er druiven van meerdere oogstjaren zijn, maar wel uit de Rioja-streek komen, dan staat er Faustino op de fles. Nou, dit is een echte Rioja, de Largo Plazo. Largo Plazo is dan de naam van de wijn. Reserva staat voor de houtlagering en het jaartal staat voor het jaar van bottelen. Dus wanneer dat de wijn op de fles gelegd is.
En is het dan zo dat hoe ouder de wijn is, dat die dan ook steeds duurder wordt, zeg maar?
Bij port zie je dat wel vaak. Een 10 jaar oude port, of 20, 30, 40, of misschien wel een 80 jaar oude port. Hoe ouder de port, hoe duurder deze ook wordt. Veel mensen beleggen ook in port of in wijnen. Omdat ze dus die wijn op dat moment inkopen en die dus steeds hoger van waarde wordt. Daar ben ik zelf niet zo in thuis, in het beleggen van wijn. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan kan ik jou wel doorverwijzen. Deze wijn kun je bijvoorbeeld zeker 10 jaar op de fles bewaren.
Wow.
Maar je hebt ook wijnen die jong gedronken worden, dus binnen 3-4 jaar na datum van bottelen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een dessertwijn sherry en die kun je zeker 30 jaar op fles bewaren.
Ongelooflijk. Ik ben mijn vraag kwijt. Heel irritant dit. Oh ja, ik weet het weer. Als je in de winkel komt, hè, Hoe kun je nou zien aan een fles of het nou een beetje goede wijn is? Zijn er bepaalde dingen waar je op kan letten?
Nou, ik had toevallig pas een gesprek met iemand over waar je op let als je wijn in de supermarkt koopt. Ik denk dat de meeste kopers eerst naar het etiket kijken. Dus het etiket moet dan aantrekkelijk zijn. Daarna kijk je naar de prijs. En dan naar het land van herkomst. En dan ga je pas verdiepen in de smaak. Maar je kunt dus niet per se, als je geen wijnkenner bent, kun je dus niet aan de fles zien of het een goede wijn is. Vaak zie je dat wel aan de prijs, hè? Of tenminste, dat denken dan veel mensen ook. Als je echt een goede wijn wil hebben of goed advies wil, dan kom je dus bij slijterij of bij wijnhandels zoals mij uit. Voor echt het persoonlijke advies. En dan leren wij je ook wat er op het etiket staat en waar je dan naar moet kijken. In de supermarkt is het vaak moeilijk, omdat het ook vaak massaproductiewijnen zijn. Dus dan staat ook niet al informatie op de tekst.
Ik snap het, ja. En als je dan in de slijterij komt, dan kun je echt wat advies krijgen over de gelegenheid misschien en wat je erbij eet of dat soort dingen.
Klopt, ja. Ja. Ik heb zelfs voor iedere wijn een A6-kaartje met de informatie, waar ook op staat waar de wijn vandaan komt en welke druivensoorten erin zitten, maar ook wijnspijstips.
Leuk, superleuk. Achter jou zie ik een kaart hangen. Waarom heb je deze meegenomen? Kun je daar wat over vertellen?
Zeker, ja. Als je kijkt naar onze filosofie, dan praten wij over zuivere en duurzame wijnen. En de landkaart achter mij laat zien met welke wijnlanden wij werken. Dus we werken alleen maar met de landen rondom Nederland. Zodat we ook niet met overzees transport hoeven te werken. Zodat de CO2-uitstoot ook laag blijft. Vandaar dat ik ook deze landkaart bij heb, omdat ik daarmee kan aantonen dat we dus duurzaam werken.
Dus als onderdeel van jullie filosofie?
Klopt, ja.
En je had het ook over, zijn ze biologisch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, ze zijn zeker niet biologisch. Okay. Ik wil ook niet met biologische wijn werken. Okay. Wij werken met wijnhuizen die duurzaam werken. En de duurzame wijnbouw gaat ze ook nog verder dan biologische wijnbouw. Je gaat het nu wel steeds meer zien ook. Naast de zuiverheid van wijn wordt duurzaamheid ook steeds bekender en belangrijker. Bij biologische wijnbouw zijn de regels nog iets minder streng dan bij duurzame wijnbouw.
Oké, dat is echt nieuwe informatie voor mij. Ik denk altijd, nou, biologisch zit zo'n mooi keurmerkje op, het zal wel goed zijn.
Ja.
Maar duurzaam gaat dus daadwerkelijk een stap verder.
Duurzaam gaat in de wijnbouw verder, ja.
En waar zit hem dat dan in?
Bijvoorbeeld bij biologische wijnbouw mag de wijnmaker onbeperkt kopersulfaat sproeien over de druiven, maar ook met biologische bestrijdingsmiddelen werken. En bij duurzame wijnbouw wordt er geen biologisch of chemische bestrijdingsmiddel gebruikt, maar ook maar een beperkte kopersulfaat. En bij duurzame wijnbouw worden ook de druivenschillen na het persen en na het vergistingsproces teruggestrooid in de wijngaarden. En dat dient dan als voeding voor de bodem.
Wat goed.
Dat trekt ook bepaalde insecten aan die dus de schadelijke insecten weer opeet. En daarnaast zie je ook dat bijvoorbeeld we werken ook met bijvoorbeeld dit wijnhuis van de Rioja wijn. Kleindochter Eva werkt sinds 2 jaar mee in het wijnhuis. En zij heeft op school geleerd hoe je een onkruid kunt ontwikkelen. Dat onkruid hebben zij dus aangeplant in de wijngaarden. En die zorgt er dus op een duurzame wijze voor dat de wijngaarden schoon blijven.
Wauw, wat supergoed zeg. En ja. Ik zie ook staan vegan. Hè? Ik zie het hier op jouw wat is het?
Mijn wijnkaart.
Je wijnkaart, ja. Inderdaad. Maar zit er dan dierlijke elementen normaal gesproken in wijn?
Nee, ja, als je dan weer terug naar de filosofie, wij werken dan met de sappen zijn zuiver, de wijnbouw is duurzaam en een deel van ons assortiment is vegan en of glutenvrij. En als ik het op een makkelijke manier uit kan leggen, dan heb je de druiven, die ga je persen. Dan hou je de sappen en de schillen over. En de schillen worden vaak nog ondergedompeld in de sappen voor de kleuren, de geuren en de smaken. Die worden daar dan uitgefilterd en dan hou je de sappen over. Dat wordt vergist, de suikers worden omgezet in alcohol. Maar als dat proces klaar is, dan zijn die sappen vaak nog troebel. Mm-hmm. Die sappen worden dus door een filter heen gepompt, geperst eigenlijk. En dat filter bestaat uit kippeneiwit of gelatine.
Oh.
En bij een vegan wijn wordt dat vervangen voor groentepulp. En daarnaast heb je de lijm waar de etiketten mee geplakt worden. De lijm van de dozen en de lijm waar ook de kurk mee geperst wordt. Die lijm is gemaakt van vissenschubben. En bij een vegan wijn wordt er chlorinazol gebruikt. Dus je vervangt als het ware het dierlijke product voor een natuurlijk product.
Wauw, ik was me hier helemaal niet van bewust. Dus wat dat betreft vind ik het nu al super leerzaam.
Nou ja, en bij een glutenvrije wijn laat ze ook het graan weg uit het filter.
Ja, logisch. Ja, want er zijn mensen die kunnen daar behoorlijk last van krijgen. Daar ben ik inderdaad wel mee bekend.
Ja, ja.
Gingen we vanavond ook wat wijn proeven?
Nou ja, als je wil. Ik heb genoeg wijnen.
Ik ben eigenlijk wel eens even benieuwd. En ook, wat komt er nou kijken bij wijnproeven? Hoe gaat dat in zijn werk? En heb je misschien tips voor de mensen thuis?
Zeker. Als ik wijnproeverijen verzorg, dan leer ik ook mijn gasten hoe ze wijn het beste beoordelen. Dan beginnen we altijd met de kleur, daarna de geur en als laatste de smaak. Vaak is het moeilijk, want mensen willen het liefst meteen proeven. Maar je proeft als eerste met je ogen. Als je dan kijkt naar de geur, zeg maar, als je dus thuis wijn proeft en je schenkt de wijn in het glas, je ruikt met je neus tegen de bovenste rand van het glas, waardoor je met je gezicht het glas afsluit, dan zijn de geuren nog niet zo sterk. Maar als je eerst gaat walsen met de wijn, flink gaat walsen dat er zuurstof bij komt, dan krijg je een oxidatieproces en dan pas komen die geuraroma's vrij. Als je dan opnieuw ruikt, dan ruik je dus pas echt de geur van de wijn. En dan komt proeven natuurlijk als laatste stap. Je proeft wijn eigenlijk pas na 3 slokken, omdat dan pas al je smaakpapillen in aanraking gekomen zijn met de wijn. Zeker als je in een proeverij meerdere wijnen naast elkaar gaat proeven. Je neemt een grote slok, je zet je glas terug, je slurpt een beetje zuurstof, walst de wijn een beetje door je mond, slurpt nog een beetje zuurstof en dan pas slik je de wijn door. En dan ga je de nasmaak ook beoordelen. Dan krijg je hetzelfde effect als je met de geur doet na het walsen.
Zo, daar zit dus een hele techniek achter.
Ja, en dan heb ik het nu even heel makkelijk uitgelegd.
Nou, we kunnen dat best in wat meer detail doornemen, maar misschien met daadwerkelijk ook een voorbeeldje erbij.
Ja?
Zou dat kunnen?
Waar heb je zin in? Je had het net over dat je graag volle rode wijnen drinkt.
Vind ik lekker, ja.
Oké, okay, ja, dat is goed. Ja, ik heb lekkere wijnen bij. Hiervoor heb ik ook een paar luxe wijnen staan, dus die kunnen we ook openmaken.
Als dat oké okay is voor jou, ja.
Tuurlijk, ja, ja, zeker. Dan pak ik even glazen en dan bereid ik me even voor.
Nou, hartstikke leuk. Ik ben okay. Benieuwd. Ik zie direct een paar wist je datjes staan. Zal ik die eventjes doornemen? Dat is misschien wel leuk. Wist je dat je geen hoofdpijn krijgt van zuivere wijnen? Nou, dat is natuurlijk wel een hele prettige bijkomstigheid. Je zuivere wijnen langer kunt bewaren zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Dat is ook erg fijn. Er in zuivere wijnen 4 keer minder suiker zit dan in fabriekswijnen. Wij niet in overzeese wijngebieden werken. Dat hebben we natuurlijk net op de kaart gezien. Zodat de CO2-uitstoot tijdens het transport laag blijft. En alle relatiegeschenken zijn duurzaam en volledig plasticvrij. En er zijn ook wijnabonnementen, wijnproeverijen en doe-het-zelf wijnproeverijen verkrijgbaar. Nou, superleuk. Ik heb er net al een beetje doorheen zitten bladeren door deze uitgebreide wijnkaart. Er staan ontzettend veel voorbeelden in van de verschillende wijnen die er zijn. En wat mij opviel, dat vond ik wel heel grappig, is dat er ook een Nederlandse wijn bij stond. En dat heb ik toch nog niet zo heel veel gezien. Ik ben met Marcel wel eens geweest in Maastricht. En daar hebben we een vast adresje waar we altijd graag zitten. Dat heet Slavante. En daar is zo'n helling waar volgens mij ook een soort wijngaard staat. Maar ik weet niet of die wijn nou daar vandaan komt. Maar ik zie dat inmiddels Daan is aangeschoven. Dus misschien kun je er iets over vertellen.
Over de Nederlandse wijn?
Ja, over de Nederlandse wijn. Ik was wel benieuwd.
Okay.
Dat zie je niet zo vaak.
Nee, klopt. Wij werken met een Nederlandse wijnboer uit het dorpje Maden. Uit Brabant. Wij hebben ook maar 1 Nederlandse wijn op onze kaart staan, omdat we wel graag Nederland willen vertegenwoordigen. Dit wijnhuis werkt dus ook op een duurzame wijze. Maar over het algemeen is Nederland geen goed wijnland. Het klimaat en de bodemsoorten in Nederland zijn echt nog niet optimaal voor wijnbouw.
Je zegt nog niet, je denkt er komt nog wel verandering in met klimaatwijziging.
Nou ja, het wordt steeds warmer in Nederland en dat is wel gunstig voor de wijnbouw. Als je kijkt waar de wijnen vandaan komen, dan heb je het vaak over de wat warmere landen. En dat is goed voor wijnbouw, ja.
Dus wellicht in de toekomst Nederland wijnland.
Ja, ja, misschien. Ja, wel weinig hectare als je kijkt naar de andere landen.
Ja, ja, dat wel, hè. Goed, wat heb je klaargezet?
Nou, ik heb de wijnen gepakt die wij net besproken hebben.
Ik zie hem.
En deze wijn is echt heel erg lekker.
Okay,
hou je van vanillesmaak in de wijn?
Absoluut.
Ja, kijk, nou.
Ik zie dat je zelfs je glazen helemaal gegraveerd hebt met je logo.
Het is gezandstraald zelfs. Gezandstraald. Echt met de hand, om ook weer het stukje ambacht terug naar voren te brengen.
Even kijken of ik dat een beetje in beeld kan brengen. Kijk. Heel mooi gedaan.
Dankjewel. En dan heb je mijn logo die op het glas staat. De streep die in mijn logo zit, die heb ik op de glazen afgestemd op de schenkhoeveelheid van het proefglas.
Wat handig. Dus je hebt een soort maatstreepje hier, als
ja,
het ware.
Dus ik heb eigenlijk te weinig voor je ingeschonken nu.
Nee, het is prima, het is prima. Het is natuurlijk niet dat we hier uitgebreid gaan zitten drinken, maar als we het toch over wijn hebben, moeten we het ook een beetje over wijn proeven,
ja,
hebben,
denk ik. Ja, natuurlijk. Het hoort er wel bij, toch?
Nou, neem eens stap voor stap mee. En ook voor de mensen thuis, hè, als je nou een wijn hebt staan en je denkt, ik ga even meedoen, dat ze ook thuis een beetje mee kunnen doen. Van hoe werkt dat nou met dat wijnproeven? Dus als je thuis bent, zet de video even op pauze. Schenk een lekker wijntje in en doe dan zometeen eventjes mee. Nou, je zei net al, het zijn 3 stappen. We beginnen met kijken, geloof ik, als
klopt,
ik het goed
ja,
heb
met de geur, met de kleur.
De kleur.
Ja, ja.
Wat
ja.
kan ik zien aan de kleur?
Je hebt daarvoor een witte ondergrond nodig. Dus die hebben wij nu even zo snel
nee,
niet te liggen.
Te zoeken.
Maar dat is oké. Okay. Je houdt je glas. Als je dus een wit vel hebt of een witte ondergrond, dat leg je gewoon voor je op de tafel. Dan hou je het glas schuin boven het witte papier. Op deze manier. En van bovenaf, zeg maar, kijk je in het glas.
Oké. Okay.
Dan kun je de kleur het best beoordelen.
Kijken of we hier wat wits hebben.
Helemaal de achterste pagina is wit.
De achterste pagina?
Ja.
Oh ja. Kijk. Notities.
Ja.
Dus die hou je dan een beetje zo.
Je mag
boven.
Meeschrijven als je wil.
En dan? Oh ja, je ziet ook een mooie kleur op het wit zelfs.
Ja.
En wat kun je dan zien aan de kleur? Kijk, ik zie dit voor het eerst. Ik denk, ja, mooi rood kleurtje. Maar wat kun je hier nou precies uit afleiden?
Maar vind je de kleur rood?
Ja, ik vind hem wel rood, ja. Dat ligt er denk ik ook een beetje aan. Kijk, als ik hem schuin hou, dan zit er zeg maar hier heel weinig wijn. En hier een heleboel. Dus hier is de kleur dan lichter dan daar natuurlijk.
Ja, het komt puur door de massa inderdaad.
Ja, precies.
Je moet ook kijken dat je niet zeg maar door de letters heen kijkt, want dan zou het ook nog anders zijn.
Nee, kijk langs de letters inderdaad.
Ja.
Ik vind hem wel een beetje bloedrood.
En als ik dan zeg, ik vind hem paars.
Ik vind hem toch meer rood. Maar
okay.
Ik denk dat ik wel kan zien wat je bedoelt.
Je hebt ander licht misschien. Nee.
Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dus je hebt ook nog eens goed licht nodig om dit te kunnen beoordelen.
Nou ja, we hebben dan ook in de wijnwereld praten we ook met andere termen. Dus wij zeggen niet zomaar rood of paars, maar wij zeggen echt dieprood bijvoorbeeld.
Oh ja, ja.
Of zalmroze.
Ja.
Of goudgeel.
Oké.
Okay. Dan gaan we ruiken.
Ja.
Ik weet niet of dit ook gefilmd wordt, dat we dit gaan doen.
Denk
het wel,
ja, ik denk het wel. Ook voor de mensen thuis, zodat ze een beetje kunnen zien hoe dat nou in zijn werk gaat.
Nou ja, wat ik zei, met je neus tegen de bovenste rand van het glas, dan krijg je dus dit. En daarmee sluit je dus met je gezicht het glas af.
Oh, het ruikt heel anders dan ik me had voorgesteld.
Ja, wat had je voorgesteld dan?
Het lijkt een soort frisse noot erin te hebben of zo. Maar ik heb hier totaal geen verstand van.
Nee, dus
misschien
zeg
ik hele gekke
uit.
Dingen.
De meeste gasten die ik aan tafel heb, die hebben geen verstand van wijn. Of weinig verstand van wijn.
Ja, er zit voor mij een soort frisse noot in. Die ik verrassend vind. Ja.
Oké. Okay. En vind je de geur sterk of nog niet zo sterk?
Ik vond hem toch wel al redelijk sterk. Ja.
Oké. Okay. En zijn er geuren al die je herkent?
Nee, ik denk het niet.
Oh, dan gaan we nu dus walsen. Als je dus flink gaat walsen, dan komt er zuurstof bij je wijn.
Ja. Oh, wauw, jij bent echt een vergevorderd walser.
Nou ja, mocht je het lastig vinden, kun je ook het glas op tafel zetten. En dan via het voetje walsen.
Ik ben bang dat ik deze mooie tafel onder de wijnvlekken krijg.
Nou, we hebben een groot glas, dus het lukt wel.
Oké. Ja.
Als je nu op dezelfde manier opnieuw ruikt. Vind je de geuren dan sterker dan net?
Ja, wel een beetje, ja.
Zijn dat dan nu geuren die je herkent misschien?
Nee, ik vind dat heel moeilijk thuis te brengen. Ik kan dat niet goed omschrijven, denk ik.
Oké. Ja, je kunt eventueel het wijnboek erbij gebruiken die ik daar voor jou heb neergelegd.
Oké.
Dus wel spieken natuurlijk, maar...
Ja. Want wat zijn zoal de termen inderdaad die je kunt gebruiken om de geur te omschrijven?
Nou ja, ik vind deze wijn bijvoorbeeld ook groene pepers, kruidnagel. Dus echt een beetje die kruiden die hierin terugkomen.
Oh ja. En nou, je het zegt, ja.
Ik ruik ook de vanille, maar ook wel omdat je weet zeg maar dat het de wijn op hout gelegen heeft. Vaak krijg je dan een beetje die vanille toetsen daar ook in.
Ik ga nog even ruiken met deze wetenschap. Ja, nu je het zegt, herken ik dat wel, ja. Ja, nou kan ik het er wel in ruiken.
Ja.
Ja, interessant.
Welke fruitsoorten herken je in deze geur?
Ja, vind ik ook lastig, hoor. Een soort bosvruchten of zo, voor mijn gevoel. Kan dat?
Ja, dat kan. En aan welke denk je dan?
Geen aardbei in elk geval. Iets donkerders. Ja.
Bramen, bessen.
Ja, zoiets. Ja,
ja dat klopt. Ja.
Oh, echt?
Mm-hmm. Knap.
Dank je.
Dan gaan we dus nu proeven.
Oké. Okay. Zijn daar nog tips voor of een bepaalde procedure die men volgt?
Wat we dus net met de geur gedaan hebben met dat wals, zodat er zuurstof bij komt, dat moet je dus ook met de smaak gaan creëren. En dat doen we door zuurstof te slurpen terwijl je de wijn in je mond hebt.
Oké.
Okay. Veel gasten die aan mijn tafel zitten, die slurpen tijdens het drinken.
Ja.
Maar ja, dat gaat natuurlijk niet.
Dus je neemt eerst een slokje.
Ja.
En daarna slurp je nog wat zuurstof naar binnen, als het ware.
Ja, maar je houdt de slok wijn wel in de mond.
Ja, precies. Je gaat niet direct doorslikken.
Ja.
Oké. Okay. Nou, interessant. Ik ga dit proberen.
Oké, okay. Doe jij het eerst? Zal ik het voordoen?
Doe het eens voor, ja. Als jij als
ik had het fout. Oké. En dan beoordeel je de nasmaak.
Maar pas na 3 slokken heb je echt een goed beeld van de smaak, heb ik net van je begrepen.
Klopt, ja. Ja. Klopt. Deze smaak is vrij complex, vrij vol van smaak. Dus dan heb je het wel al eerder ontdekt. Maar vooral met de lichtere wijnen. Het duurt eventjes voordat je smaakpapillen alle smaken van de wijn geraakt hebben. En zeker met een proeverij. Als ik 5 of 6 of meerdere wijnen na elkaar laat proeven. Ja, dan moeten je smaakpapillen echt schoongespoeld zijn voordat je de volgende wijn goed kunt proeven.
Ja, ik wou het net vragen. Ik heb een tijdje een bijbaantje gehad in een winkel waar ook vrij veel parfum werd verkocht. En dan hadden we altijd koffie bij de hand om tussendoor de geur weer een beetje te neutraliseren, zodat je het volgende parfum beter kon onderscheiden en beter kon ruiken. En ik dacht al, is er ook iets voor wijn om tussendoor te doen, zodat je weer een beetje gereset bent en de volgende wijn neutraler kunt beoordelen?
Ja, ik gebruik ook koffiebonen tijdens mijn proeverijen. Ja, ja.
Oh, grappig.
Ja, koffiebonen om de geur te neutraliseren en wit stokbrood en water voor de smaakneutralisatie.
Oké, dus dat stokbrood wat je vaak ziet in de afbeeldingen bij de wijn heeft ook echt een functie.
Ja, in dit geval wel, ja. En bruin stokbrood is dan weer te nootachtig, zeg maar, van smaak. Daar zitten ook vaak pitten en zaden op.
Ja, ja, ja.
Gewoon de volkoren smaak is dan weer niet neutraliserend. Je hebt echt wit stokbrood nodig. En je mag ook gewoon de korst opeten. Maar je hebt, ja, wit.
Koffiebonen en wit stokbrood.
Ja.
Nou, interessant. Ik ga hem inmiddels ook even proeven.
Oké. Okay.
Hoe doe je dat?
Ja, dat is oefenen. Je moet heel veel oefenen. Ik heb ook heel veel geoefend. Dat is een van de minst leuke dingen natuurlijk.
Ik vind het wel heel grappig. Maar ik vind het wel een lekkere smaak.
Ja, ik zag dat jij je glas zeg maar zo vasthoudt.
Ja.
Dat is oké, hè? Maar
ja, ja.
Stel dat je dat doet, dan verander je daardoor de temperatuur van de wijn in het glas. De wijn kan daardoor iets te warm worden.
Okay.
Dus als je de wijn bij het steeltje vasthoudt, dan zou het voor de wijn beter zijn.
Oké, ik heb ook wel eens gehoord dat het juist oké is als hij ietsje warmer wordt.
Ja, nou ja, nou is het dus zo dat wij in Nederland witte wijnen vaak te koud drinken en rode wijnen vaak te warm.
Oh, echt?
Ja, en dan is mijn advies altijd, haal witte wijn 1/2 uur voordat je dat gaat drinken uit de koeling. En zet rode wijn 1/2 uur van tevoren in de koeling.
Oh, wat grappig.
Ja.
Nou, dat is direct een hele praktische tip waar de mensen thuis ook wel wat mee kunnen, denk ik.
Ja. Ja.
En dan is hij op de goede temperatuur om optimaal tot smaak te komen, zeg maar.
Ja, klopt. Rode wijn wordt op kamertemperatuur gedronken. Maar als die temperatuur te warm wordt, dan heb je nog geen... Het is niet fijn om warme wijn te drinken, toch? Maar op kamertemperatuur, dan praten we tussen de 14 en de 18 graden is het beste.
En voor witte wijn?
Ja, tussen de 10 en de 14, zeg maar.
Oh ja, dat is wel inderdaad iets hoger dan een koelkasttemperatuur.
Ja, koelkast zit echt op 6, 7 graden. Ja. Ja.
En hoe zit dat dan voor een rosé bijvoorbeeld?
Rosé kun je hetzelfde als witte wijn zien.
Oké.
Okay. In de regels, zeg maar.
Ja, 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 precies. Nou, ik vind het echt, echt super interessant. En hoe kun je nou kijken wat het beste bij je gerecht past? Zijn daar een soort algemene regels voor?
Zeker, ja. De klassieke regels is bijvoorbeeld wit bij vis en rood bij vlees.
Mm-hmm.
Een ander ezelsbruggetje kan zijn een vette vis met een vette wijn. Een gerecht met droge, strakke smaken. Daar zet je weer een droge, strakke wijn naast. Maar ik vind het juist heel erg leuk om die combinaties uit te dagen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld met een pittig gerecht een frisse rosé, zodat het ook weer blussend kan werken in de mond.
Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat het juist een aanvulling op elkaar is en niet zozeer een versterking van het effect.
Klopt, ja. Ja. En vaak kijken we naar de saus die bij het gerecht zit. Als je bijvoorbeeld een vleesgerecht neemt met pepersaus, dan is een wijn met een klein pepertje weer heel erg lekker. Maar als je bij datzelfde gerecht een champignonsaus serveert, een romige saus, dan hoor je juist weer een beetje dat vetje in je wijn terug te brengen.
Ja, dat hoorde ik je net ook al zeggen. Maar wat is dat nou, een vetje in je wijn?
Een vetje in je wijn. Als je kijkt naar een houtgelaagde Chardonnay, makkelijk voorbeeld. De Chardonnay-druif die heeft van nature een dikkere schil. En als je die druif dus gaat persen, dan krijg je dus ook die dikkere schil, die vetten die in die schil zitten, die komen dan ook in die sappen van die druif.
Oh ja.
En dan krijg je een beetje een boterachtige, vette smaak. Wij noemen dat filmend, een filmend mondgevoel. En je moet het voorstellen als je een hapje slagroom neemt, dan blijft er zo'n filmend laagje op je tong achter. En dat noemen wij dus ook als je bijvoorbeeld een vette wijn drinkt.
En zijn er speciale soorten die altijd een beetje vettig zijn?
De houtgelaagde Chardonnay is vaak echt wel wat vetter. Een Viognier is ook wat vetter. Die heeft wel veel mineralen ook in de smaak.
Oké. Ik zie, je hebt hier een soort kastje voor je staan waar wat wijnen in liggen. Ik zie dat ze licht naar beneden liggen. Heb je nog speciale tips voor het opslaan en bewaren van wijn?
De horecabedrijven waar ik wijn aan lever, daarbij kijk ik altijd naar de temperatuur van de opslag. Dus wijn ligt vaak daar op een andere plek dan de frisdrank en de bieren. Maar als je echt thuis kijkt, dan zou je tussen de 14 en de 18 graden de beste bewaartemperatuur hebben.
Ik zie wel eens van die hele chique wijnkasten die op een soort koelkasten lijken met mooie glazen deuren ervoor. Maar als je dat nou niet hebt, hoe kun je dan het beste de wijn toch bewaren dat hij niet te warm wordt en dat hij gewoon goed ligt?
Ja, veel mensen hebben thuis wel bijvoorbeeld een kelder of ondergronds of een kelderkast. Daarin zou een goede bewaarplek zijn. Maar vooral niet waar veel zonlicht binnenkomt, dus vlakbij ramen en deuropeningen, zeg maar.
Oh ja, ja.
Een beetje op een donkere plek, makkelijk gezegd.
Oké. En is het nog het beste dat ze dan dus zo liggen zoals ik ze hier zie, dat ze licht aflopen, zeg maar, dat de kurk denk ik een beetje nat blijft?
Nou ja, wat jij nu voor je ziet is een wijnrek. Dat is een van mijn cadeauartikelen, zeg maar. En de leren bandjes, die zijn op dezelfde hoogte afgestemd. Maar omdat de wijn aan de achterkant breder is dan aan de voorkant, liggen deze flessen schuin. Ja. Maar het is niet, zeg maar, noodzakelijk.
Okay.
Het kan ook zo.
Okay. All right.
Je hebt wel wijnen, bijvoorbeeld de wat zwaardere rode wijnen, waarbij de kurk een beetje poreus is, omdat die wijnen al wat ouder zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat je die wijnen liggend bewaart in plaats van staand, want anders kan de kurk uitdrogen. En als je de wijn dan gaat openmaken, dan brokkelt de kurk af en dan kun je die wijn ook niet meer drinken.
Oh, okay. Dan kun je hem ook echt niet meer drinken.
Ja, ja, want dan brokkelt eigenlijk de kurk ook in je wijn. En dan...
Oh ja, ja. Oh, bah. Nee, dat klinkt inderdaad niet zo best. En geldt dat ook voor witte wijnen? Moet je die ook liggend bewaren?
Nee, de meeste witte wijnen niet, nee.
Okay. Nou, er zit toch wel veel verschil in al deze...
Klopt, ja, ja. Het is ook wel zo, in de wijnwereld heeft wel ieder wijnhuis, iedere wijnhandel of iedere sommelier vinoloog heeft wel een beetje zijn eigen werkwijze en zijn eigen gedachtegang over bepaalde dingen. Dus dit is de manier waarop ik met wijn werk. Maar het kan dus zijn dat een van de luisteraars denkt van, hé, ik doe dat anders en dat is ook gewoon oké. Okay.
Ik zit ook een beetje door jouw mooie menukaart heen te bladeren. En ik kom bij het kopje luxe wijnen. Wat maakt nou een luxe wijn?
De luxe wijnen die in mijn categorie luxe wijnen vallen, is bijvoorbeeld de champagne, maar ook de reservas en de grande reservas. Eigenlijk de wijnen vanaf 25, 30 euro per fles heb ik daaronder gecategoriseerd.
En een reserva is dan, volgens mij heb je wel net genoemd?
Ja, reserva betekent houtlagering.
Ja, houtlagering, ja. Ja. Ja, ja, ja.
Je hebt dan een crianza, dat is 3 maanden houtlagering. Een reserva is 12 maanden en een grande reserva is 24 maanden. Maar ook dat kan weer per land verschillend zijn.
Wauw. Hoe onthoud je dit allemaal?
Ja, dat is toch die studie.
Ja, ik heb eigenlijk niet direct nog heel veel vragen. Is er zelf iets wat je graag nog heel erg kwijt wilt, wat je zou willen vertellen over toch wel jouw passie?
Nou ja, misschien is het interessant om even te blikken op de alcoholvrije wijnen.
Ah ja, dat is tegenwoordig ook booming volgens mij.
Klopt, ja. Alcoholvrije wijnen zijn echt enorm in opkomst. Ik heb zelf 10% van mijn assortiment alcoholvrij, omdat daar dus best veel vraag naar is.
Wauw.
En wij werken dan met gedealcoholiseerde alcoholvrije wijnen. Dus deze wijnen zijn eerst gemaakt met alcohol en daarna wordt de alcohol onttrokken. Dat kan met 3 verschillende technieken. Dus dat is maar net welke techniek de wijnmaker graag gebruikt. En doordat je dan de wijn zeg maar dealcoholiseert, behoud je wel de karaktervolle smaak en geur en kleur van de wijn. Vroeger, tot kort geleden eigenlijk, maakten ze veel alcoholvrije wijnen gewoon vanaf het begin alcoholvrij.
Ja, dat had ik ook begrepen inderdaad.
Ja, ja dan krijg je vaak een beetje de appelsap smaken. Wat we nu zien in de wijnwereld is dat veel wijnhuizen ook wijngaarden aan gaan planten die speciaal worden aangeplant voor het maken van alcoholvrije wijnen. Waarbij onder andere de bladgroei juist wordt gestimuleerd. Bij een alcoholrijke wijn wordt er vaak veel gesnoeid in de wijngaarden, zodat de druiven veel zon krijgen, waardoor de suikers omhoog gaan en je dus veel alcohol in je wijn kunt maken. Maar bij alcoholvrije wijnen wordt vaak het blad juist gestimuleerd zeg maar, qua groei, waardoor je die druiven beschermt voor de zon. Zodat de suikers die zich automatisch omzetten in alcohol dan minder zijn, waardoor je dat onttrekkingsproces ook minder hebt.
Er zit echt een hele wetenschap achter.
Ja, en dit is dan even heel kort één voorbeeld. Maar we zien dus veel voortgang in de alcoholvrije wijnen. Waar bieren al jaren alcoholvrij zijn.
Ik zie het ook heel erg in opkomst zijn. En niet alleen met bier en wijn, maar eigenlijk met een heleboel alcoholische dranken. We hebben hier tegenwoordig ook een alcoholvrije slijterij zitten, bijvoorbeeld.
Alleen met alcoholvrije?
Alleen alcoholvrije drankjes. En het zit echt van alles bij, ook gin bijvoorbeeld.
Ja.
Ik heb er eentje staan, geloof ik zelfs. Echt heel erg leuk om te zien dat het zo in opkomst is. Ik vind het zelf wel fijn, want ik vind het wel fijn om te drinken, maar ik ben ook heel vaak met de auto.
Mm-hmm.
Ja, en dat is dan toch een beetje jammer. Dan blijf je toch een beetje met een colaatje zitten.
Klopt.
Maar zo kun je toch lekker meedoen. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele gunstige ontwikkeling.
Ja, 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 er zijn steeds meer alcoholvrije alternatieven. Toen ik 6 jaar geleden begon, toen begon ik met cocktailworkshops. En daar is mijn alcoholvrije gin tonic begonnen. En vanuit daar ben ik daar eigenlijk verder in gegroeid. Dus wat jij zegt, alcoholvrije gin, dat herken ik wel.
Ja, alcoholvrije cocktails. Dat zijn vaak ook wel heel erg goed, moet ik zeggen.
Klopt, ja. Ja, er zijn zoveel producten waar je cocktails mee kunt maken.
Heb jij zelf ook producten in je winkel waar je cocktails mee kunt maken? Of beperkt het zich echt alleen tot wijnen?
Nee, ik doe dus ook nog steeds cocktailworkshops. Okay. Maar je moet dan... ik heb dan qua alcoholvrij ook een alcoholvrij gin, maar ook een kombucha uit België. Dat is ook dicht bij huis.
Lekker.
Ja.
Als mensen nou meer willen weten over jou, hoe kunnen ze jouw bedrijf of jou vinden om wat meer informatie tot zich te nemen?
Ze kunnen dan op mijn website kijken, maar ook op social media. Op Instagram, Facebook, LinkedIn en TikTok. Daarop delen wij 2 keer in de week een video waarin we onze wijnkennis ook delen. En waarin we ook tips geven over wijn, wijnspijs, de seizoenen. Dus het is heel erg leuk om ons te gaan volgen en om daardoor ook geïnspireerd te worden.
Nou, dankjewel. Is er nog iets wat je zegt, dus dat is nog niet aan bod geweest? Daar moeten we het nog even over hebben.
Ja, als ik het mag zeggen dat ik heb ook een wijnlokaal in Sint-Toederode. In het kerkdorpje Nijnsel, op het bedrijventerrein zitten wij. En daar zijn we ook 3 keer in de week geopend voor particuliere levensgenieters. Dus ook daar kunnen de luisteraars en de kijkers ons vinden.
Voor een wijnproeverij of een workshop? Of
voor het ophalen van bestellingen.
Oh, okay,
maar
juist.
Ook voor onze maandelijkse thema wijnproeverijen.
Ah.
En daar is ook alle voorraad. Daar pakken we ook alle kerstpakketten en relatiegeschenken in. Dus vanuit daar werken. En het kantoor hebben we aan huis.
Heerlijk. Nou, dankjewel.
Ja.
Ik vond het echt heel erg boeiend om op deze manier even meegenomen te worden in de wereld van de wijn. Er is toch wel een klein beetje een wereld voor mij opengegaan. En ik hoop dat dat ook voor onze luisteraars geldt. Dankjewel.
Nou ja, jij bedankt, jullie bedankt. Fijn dat ik hier vandaag bij jullie mocht zijn. En ik hoop dat we de mensen hebben mogen inspireren met zuivere wijnen.
Dankjewel.